Dat lukt wel om ook in deze dienst inderdaad. Het fijn dat jullie ook vanmorgen er nog zijn. Ook in het bijzonder voor iedereen die ook vanmorgen te gast is. Dat zijn de toppers, hè? Zoveel geld bij elkaar getrokken, 2000 euro. En heb je de nacht in een kartonnen post. Ik heb heel veel respect voor jullie. En ik vind het prachtig wat jullie gedaan hebben. Nou, ik wilde even het zo inleiden, dat ik nog even spannend zal opbouwen. Ik wou de volgende vraag stellen van, wat vinden jullie een heel bijzonder dier? Als je nadenkt over alle dieren van de wereld, dat is al even verklaard wat ik het bijzonderste dier vind. En dat is natuurlijk de kameleon. De kameleon, dat vind ik echt een heel intrigerend dier, als je er goed over nadenkt. Want wat kan een kameleon? Misschien dat een van de kinderen dat weet. Zeg maar eens. Een zichtbaar worden. Dat is heel zonde, hè? Ik bedoel, denk ik, dat zij eigenlijk zichzelf kunnen verbergen. Ten opzichte van de achtergrond. Dat is wat een kameleon kan, inderdaad. Een kameleon kan zich aanpassen aan zijn omgeving. Heel bijzonder. Zij kan blauw worden, rood worden, groen worden. En gaat zo maar door. Van de week heb ik eens even goed dit bestudeerd. En nou, goed dat zo niet, maar ik heb een beetje tegen van bekeken. Maar toch heb ik er naar gekeken. En wat blijkt, een kameleon die past zich niet alleen aan haar omgeving, maar die als hij onder stress komt, of als hij boos is, of als ja, er iets gebeurt waardoor hij niet lekker in zijn vel zit, kan van alles overkleuren. Wist u dat? Nee, wist ik ook niet. Hij krijgt dan een hele donkere kleur. Toen dacht ik van nou, waarom heeft God ons zo niet geschapen? Dat zou zo makkelijker zijn. Dat je hier binnenkomt, dat je precies aan iemand kan zien hoe het zich voelt. Of iemand donkerblauw is, of donkerrood. Maar ja, ze lijken dan helemaal rood worden inderdaad. Als wij ons schamen, dan voorkomen wij wel eens. Maar goed, dit is de volgende vraag. Hebben wij als christenen ook niet de neiging om soms als een kameleon te zijn? Oftewel, in de kerk zondagochtend doen we gezellig mee. En we lezen uit de Bijbel. We zingen heerlijk met elkaar een aantal prachtige liederen. We bidden en bij de jeugd geven we ook hele goede verantwoorde antwoorden. Maar dan gaan we deze deur uit. Komen we weer gewoon in de wereld. We gaan naar sport. Gaan we naar school. Gaan we kroeg in. Gaan we naar de discotheek. En dan kan het zomaar gebeuren. En ik spreek uit eigen ervaring. Dan kan het zomaar gebeuren dat je opeens een compleet andere kleur krijgt. Hier in de kerk. Net zoals de kameleon. En ik denk ook echt. Ik denk ook echt dat we in een hele bijzondere tijd leven. En dat ook onze jongeren en onze tieners ook echt opgroeien in een hele bijzondere tijd. Heel anders dan vroeger. Dat klink ik al een oude man. Hè? Maar ook echt. Vroeger dat heel anders was. Vroeger had je een hele duidelijke, overzichtelijke wereld. Je leefde gescheiden van anderen in een hele specifieke cel. Je had de christelijke cel. Je had de katholieke cel. Ja, en dan gaat het over allerlei verschillende delen van de samenleving. Ik kwam anders denken ook niet te vaak tegen. Ja, ik denk dat ik ook nog opgegroeid ben in zo'n oorspronkelijke cel, de gereformeerde cel. En toen ik opgroeide als klein jongetje, toen ging ik ouders naar de gereformeerde kerk. Ik ging naar de gereformeerde school. Ik zat op een gereformeerde voetbalvereniging. Daarna zat de gereformeerde krant. Echt alles om me heen was gereformeerd. En het kwam echt maar zelden voor dat ik iemand tegenkwam die compleet anders dan mij dacht. Dat gebeurde bijna niet. Een van de eerste keren dat ik in zo'n situatie terecht kwam, was op de HBO, een algemene seculiere HBO-instelling. En daar was ik opeens de enige christen van de klas. En ik vond het echt verschrikkelijk moeilijk om van een wereld waar iedereen zo dacht als ik dacht, opeens naar een wereld te gaan waarin ik heel bijzonder ben, waarin ik uniek ben eigenlijk, dat ik wel in God geloof en de rest van mijn klas niet. Maar als je kijkt naar deze wereld, naar de tijd waarin de jongeren nu opgroeien, dan zie je dat die schuilen eigenlijk zijn verdwenen. En dat jullie nu opgroeien in een wereld waarin je wel 7, 8, 9 verschillende werelden hebt. Klinkt geen beetje gek. Maar verschillende werelden met zijn eigen cultuur, met zijn eigen waarden en met zijn eigen normen. Bijvoorbeeld zijn een specifieke cultuur om hier goed te beginnen. Een specifieke cultuur op school. Een specifieke cultuur hier in de kern met zijn eigen normen en waarden. En zo hebben de kinderen en de tieners en de jongeren die niet opgroeien, hebben heel verschillende werelden waarin ze opgroeien. Heel anders dan wat ik ben opgegroeid. Maar het kan dan ook zomaar zijn dat je op de ene plek anders bent dan op de andere plek. Het kan zomaar gebeuren. En ik zie dit in het extreme heel goed bij voetbalhooligans. Voetbalhooligans kunnen het hele jaar door hardwerkende mannen en vrouwen zijn. Die kunnen goed voor hun kinderen zorgen, die kunnen liefhebbende vader zijn. Sommige voetbalhooligans die gaan zelfs naar de kerk. Die zitten misschien wel in de raad, zijn jaren. Maar dan breekt het WK aan. Ze reizen met elkaar af naar Rusland. En dan gebeurt er het volgende. Helemaal wereldwijd. Deze lieve vaders. Helemaal sporen en drank en alles erop en eraan. Ze komen nog eens in een heel andere cultuur. Waar heel andere waarden en normen zich er zijn. Nou kan er in het geloof. En ook wij als christenen kunnen wij te maken hebben met een soort van dubbel leven. Bestaat. Kan het zo zijn, en dat is de vraag van morgen, dat het geloof puur en alleen een soort van eerlijk proces is dat van binnen bij jou gebeurt, maar dat op geen enkele manier zichtbaar wordt in je daden door de week? Kan het zo zijn dat je alleen je geloof praktiseert op zondagochtend als je onder gelovigen bent en de deurleider gewoon zo aardig is en gaan ze maar door. Maar dat je door de week, zodra je deze deuren uitlaat, dat je dan weer roddelt over iemand. Dat je dan misschien wel je belasting verkeerd invult om de rust te frauderen. Dat je misschien wel iemand voor ons geldt, iemand die jou als taak heeft gedaan. Of dat je de weg verkiest zodra je deze deur uit bent. Ik leef mijn eigen leven. Ik trek me helemaal iets aan van wat anderen zeggen. Ga zo maar doen. Kan dat bestaan? Zo'n dubbel leven. Nou, vanmorgen wil ik over deze vraag nadenken. Aan de hand van een heel inspirerend Bijbelboek. En het Bijbelboek is Micha. Micha. Micha, dat vind ik ook een prachtig Bijbelboek om zelf ook te lezen. Heel inspirerend. Maar wie was Micha eigenlijk? Nou, Micha, dat was de Bijbelse profeet. Micha leefde 7 eeuwen voor Christus. Dus hoeveel jaar is het geleden? Dat is maar liefst 2700 jaar geleden. Kun je dat voorstellen? Wij hebben nu een Bijbel. En dan lezen we gewoon een stukje uit. Maar Micha, die leefde dus 2700 jaar geleden. 2700 jaar geleden was er iemand die een boodschap doorkreeg van God. En die dat het uiteindelijk in de Bijbel terecht is gekomen. En nog steeds, al die eeuwen kunnen we van hem leren. En kunnen we leren wat God door hem heen tot ons te zeggen heeft gehad. Ja, ik vind het echt een wonder. En ik vind het enorm gaaf dat we dat nog steeds kunnen. Nou, met deze Micha, die wordt dus 2700 jaar geleden geroepen door God. Om eigenlijk Israël een spiegel voor te houden. Voor geroepen. Want er is iets aan de hand. Er gaat iets mis met Israël op dat moment in de geschiedenis. Wat is er aan de hand? Nou, op dat moment in de geschiedenis hield Israël zich keurig aan het gebruiken en de geboden die God hen had gegeven. Ze waren religieus. Ze deden trouw hun offers. Ze waren God. En eigenlijk deden ze precies wat God van hen eigenlijk verlangde. Dat was niet het probleem. Het probleem was als volgt. Dat ondanks dat ze offerden, ondanks dat ze rituelen uitvoerden, was het probleem dat er heel veel, sociale misstanden waren in Israël 2700 jaar geleden. Dat was echt niet klaar, is er een moment. Het rechtssysteem was corrupt, oftewel rechters werden omgekocht om daarvoor geld eigenlijk een uitspraak te doen die hun goed uitkwam. En ook dus de rijken kwamen eigenlijk overal mee, want dat gebeurt als het rechtssysteem corrupt is. En we weten van die tijd dat het heel vaak voorkwam dat een rijke zomaar een arm gezin uit een huis zou zetten, het land opeisen. En dan daarmee ging wonen, die arme moest daarna gewoon voor zichzelf zorgen. En het verdrietige was dat deze arme mensen, die konden er niks voor doen. Er was niet iemand die voor ze opkwam, er was niet iemand die recht kon spreken. Dus ze stonden er helemaal alleen voor. En die tijd die was gekenmerkt door het feit dat rijk en arm steeds verder uit elkaar kwamen te liggen. En de rijken werden steeds rijker, de armen werden steeds armer. En de rijken die dachten alleen maar zichzelf, die konden ze zich niet zonder armen in de samenleving. Oftewel, mensen waren blijkbaar religieus, gehoorzaam aan God in de offers die ze deden, maar in het dagelijks leven zag ik daar niets van terug. In het dagelijks leven was er heel veel onrecht in hun leven. Als je er goed over nadenkt, dan zijn deze sociale problemen er nog steeds. 2700 jaar later en nog steeds gebeurt er heel veel onrecht in de wereld waarin wij leven. Op heel verschillende plekken. Ik heb een kaart meegenomen. Het is een kaartje van andere projecten waar Stichting Tier eigenlijk projecten heeft. En waar jullie dus ook geld voor hebben ingezameld. Dat zijn deze projecten. Maar al deze projecten, daar is ook sprake van sociaal onrecht op die plekken. Ik zal een voorbeeldje vergeten. In Mumbai, India, die had het al even gezegd. Er wonen maar liefst 14 miljoen mensen in één stad. Dat is bijna net zoveel als Nederland. En van die 14 miljoen mensen leven dus 60% leeft in een ghetto, in een krotwijk. Die leven daadwerkelijk in een hutje, in een hele onveilige wijk. Een beetje zoals jullie het ervaren hebben, een paar weken geleden bij nacht zonder dak. Dat is voor jullie één nachtje. En voor hun is het de dagelijkse gang van zaken. 60% van de bevolking van Mumbai. Maar ook in Mumbai staat ook het allerduurste huis wat er ter wereld staat. Dat is namelijk in Amsterdam. Dit huis staat ook in Mumbai. Dit huis heeft maar liefst 27 verdiepingen. En ik heb me laten vertellen dat dit huis maar liefst 3 hele platformen heeft. Ja, ik denk, wat heb je eraan? 3 hele platformen, wat moet je er dan mee? Nou ja, blijkbaar omdat het huis zo groot is, moeten ze wel met de helikopter verplaatsen. Dat kan niet anders. Van de ene naar de andere plek, ik geef naar de verwerking met de helikopter. Ik sta echt niet meer aan die 3 hele platformen. Hè. Sowieso die 27 verdiepingen, wat is dat voor onzin? Maar goed. Dit huis kost $1 miljard, het allerduurste huis ter wereld. En in het huis wonen maar 1 gezin. 1 gezin was in dit huis. Kan nog groter, het verschil tussen rijk en arm. 60% van de inwoners van Mumbai leeft in de krottenwijk en het ene gezin leeft in dit huis. Met alle luxe en alles wat ze maar kunnen hebben. Sociaal onrecht. Bolivia is een land in Zuid-Amerika. Misschien kan ik het ook aanwijzen. Maar goed, dat is daar. Hoe is het een keer op leren? Dat zal ik niet gedaan trouwens, maar vergeten. Bolivia, dat is ook een land in Zuid-Amerika. Het staat bekend om één dat het een van de meest arme landen is van Zuid-Amerika. Daar ja, is echt nog een oneerlijk rechtssysteem. En wie worden daar dupe van? De armen. En waarschijnlijk ook de kinderen, de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En veel mensen, veel armen, maar ook veel kinderen, hebben daar helaas nog steeds te maken met mishandeling. Met seksuele intimidatie, maar worden slaven gemaakt. Moeten werken voor mensen. Het is echt verschrikkelijk. Dit zijn zomaar 2 projecten, maar wereldwijd is er nog steeds heel veel sociaal onrecht. Eigenlijk net zoals 2700 jaar geleden in Israël was. Maar Gods reactie daarop, ook naar Israël toe, was heel duidelijk. Dat lezen we in Micha 6. Daar staat: luister goed naar wat de Heer heeft gezegd. De profeet gaat de bergen aanklagen en laat de heuvels zijn stem horen. Luister dan, bergen, naar de aanklaag van de Heer. Zuilen en aarde, hoor hoe hij vonnis velt. Want de Heer heeft een rechtszaak met zijn volk en gaat een afrekening houden met Israël. Lieve mensen, gelukkig is God niet alleen liefde, zoals heel duidelijk naar voren komt in het Nieuwe Testament. Maar Gods hart gaat ook zo duidelijk uit naar mensen die onder druk worden. Mensen die de zwak zijn om zichzelf op te komen. En God zelf komt voor deze mensen op. Hij veroordeelt het gedrag wat 2700 jaar geleden in Israël gebeurde. En maakt heel duidelijk door de profeet Micha dat er een rechtszaak is tussen hem en het volk. Hij klaagt hem daadwerkelijk aan en dreigt ook daadwerkelijk met de straf. En wij kennen de geschiedenis en wij weten uiteindelijk ook dat Israël uiteindelijk ook in ballingschap meegenomen zal worden door het Assyrische volk. Dat zal uiteindelijk ook echt gebeuren. Maar één ding is duidelijk: God maakt zich druk om het onrecht, om het leed, om de sociale misstanden die toen gebeurden, maar nu nog steeds. Hij heeft daar een enorm hart voor. Nou, als Israël merkt dat God een rechtszaak tegen hen is aangespannen, dan komt er zoiets als een verschrikkelijk antwoord. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan, maar zo komt het in de Bijbel naar voren. En het lijkt ook alsof Israël berouw heeft en bekering zoekt bij God. En ze vragen aan God, of aan Micha, wat moeten we doen om God op andere gedachten te brengen? Hoe kunnen wij onze schuld die we blijkbaar hebben bij de Allerhoogste God, hoe kunnen wij die inlossen? Moeten wij misschien meer brandoffers brengen? Of zoekt u iets kostbaars? Misschien heeft u 1-jarige stieren nodig en kunnen we die offeren aan u. Of moet er nog iets kostbaars zijn? Misschien kunnen we u bijmaken met 1000 schapen. Misschien kunnen we nog iets kostbaars geven. 10.000 liter olijfolie. Nee, deze. Misschien moeten we kostbaarder zijn. Misschien moeten we onze oudste zonen offeren. En zal dat de Heer en de God tevreden stellen. Dat is het antwoord. Je kunt het laten nalezen in de Bijbel. Ze dachten dat werkelijk dat God nog meer offers ervan in wilde hebben. Om God tevreden te stellen. Maar rituelen en offers zijn niet zinloos. Maar God volgen omvat meer dan dat. Ze begrepen niet zo goed dat God daadwerkelijk zijn hart uitging. Want Micha vatte namelijk samen wat God namelijk van Israël verwacht. En dat staat in vers 6. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heere van je wil. Niet anders dan recht te doen. Trouw te betachten. En nederig de weg te gaan van je God. Dit is uiteraard vers 8. Dit is wat God van hen vraagt. Niet alleen rituelen, niet nog meer brandoffers, niet alleen een innerlijk geloof, maar God wil dat het geloof omgezet wordt in daadwerkelijke actie. God wil dat Israël op gaat komen voor de zwakken in de samenleving. God wil dat Israël met compassie en met liefde, trouw is aan de liefde en het uitdeelt aan Israël, de samenleving, maar ook aan de hele wereld. Hij wil vooral dat ze op hem vertrouwen en niet op zichzelf vertrouwen. Dat is wat God wil. De message is een Engelse vertaling. Die vertaalt dit vers als volgt. Ik vind het zo treffend verwoord. Er staat: what God is looking for in men and women is quite simple. Do what is fair and just to your neighbor. Be compassionate and loyal in your love. Don't take yourself too seriously. Take God seriously. Dat is heel treffend gezegd. Dit is Gods wil. Zo kunnen zij hem daadwerkelijk aanbidden. Oftewel recht doen naar je naaste. Gepassioneerd en trouw zijn in de liefde. En jezelf niet te serieus nemen. Vooral God serieus nemen. Oftewel, Waar geloof komt tot uiting in daden in actie. Waar geloof kan niet alleen een eerlijk proces zijn. Nee, geloof en daden die worden buiten te zien bij elkaar. Het staat niet los van elkaar, maar het hoort helemaal bij elkaar. Dat is wat God vraagt van Israël. We leven nu in 2018 in de Nieuw-Testamentische tijd. Jezus is voor ons gestorven en het kruis is opgestaan om ons leven te geven. En daar is er wel wat veranderd. Jezus is ons perfecte offer geweest. Hij heeft de complete schuld voor ons weggenomen bij de Vader. En wij hoeven dus ook niet meer in Jezus geloven, bang te zijn voor het oordeel. Dat hoeft niet meer. Wij zijn, en dat wil ik heel duidelijk neerzetten, wij zijn alleen door geloof gered. En op geen enkele manier door onze daden. Wij kunnen daar niets aan toevoegen aan onze redding. Maar dat betekent niet dat de woorden van Micha zijn veranderd, dat die niet voor ons gelden. Want nog steeds verlangt God ernaar dat wij het geloof ook omzetten in actie, in daden. Jezus volgen betekent ook dat je valt zien in je daden. En dit doen we inderdaad niet voor onze redding. Nee, dit doen we uit dankbaarheid. Omdat God het van ons vraagt. Omdat God op die manier door ons heen wil werken. Omdat God op die manier het onrecht wil aanpakken in deze wereld. Hij wil ons gebruiken. Hij wil door ons heen werken. Om iets hier in deze wereld te bereiken. Dat is wat we doen. En het kan daarom ook niet zo zijn dat wij als christenen kameleons zijn. Dat je innerlijk gelooft hier in de kerk, dat je dat hier in de kerk ook uit. Maar zodra je die deur uitstapt, dat niemand er meer wat van ziet. Dat je niks meer merkt van op school, op je werk of bij je vrienden op voetbal. Dat je mooie woorden hebt, maar dat er niets zich verwoordt in daden. Dat bestaat niet. Jezus is zelfs heel radicaal erover. Jezus zegt zelfs, niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is, die zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Jezus is hier heel radicaal en sluit perfect aan op wat ook in het Oude Testament geleerd wordt. God zoekt daadwerkelijk aanbidders. Jonge mannen en vrouwen die niet alleen een ongeloof hebben, maar die dat ook daadwerkelijk laten zien in hun daden. Die in de wereld waarin ze leven opkomen voor het onrecht. Die opkomen voor de zwakken, misschien wel op school, misschien wel op de voetbalclub, misschien wel op de vrienden. God zoekt ware aanbidders die van binnen geloven, maar die dat ook laten zien door eerlijk te zijn en trouw te zijn en die liefde hebben voor de omgeving. Mensen die God willen volgen, ondanks dat misschien de seculiere massa wat anders van je vraagt, dat je door dat alles heen trouw bent aan Gods woord, trouw bent aan God en daar ook je rug eigenlijk recht houdt in deze samenleving. Daar is God naar op toe. Ware aanbidders. Maar dit is helaas niet heel gemakkelijk. Het is zelfs moeilijk, dat heb ik gezegd, en aan de rekening gevonden. We gaan nu wel wat meer over vertellen, wat hij dat ook ervaart in zijn eigen leven, hoe het soms een worsteling is om daarmee te gaan. Ik wil nu uitnodigen om daar wat over te vertellen.
Dus, goed te verstaan, iedereen. Okay, goedemorgen allemaal. We hebben het net gehad over keuzes maken. Als je christen bent, maak je bepaalde keuzes. En dat kunnen hele concrete keuzes zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zondags naar de kerk gaat, dat je niet werkt op zondag. En daar kan iedereen zijn redenen voor hebben. Het geloof te doen. Maar vaak vinden de mensen die niet geloven, die vinden daar het van. En het is wachten op het moment dat je met zulke mensen een goede discussie krijgt. En dat heb ik zelf ook vaak meegemaakt op de studie. Het gaat dan soms haat tegen haat aan toe, of wat minder hard. Maar goed, wie heeft er wel eens zo'n discussie gehad? Lucas heeft er wel eens een discussie gehad. Heb je zin om daar misschien iets meer over te vertellen? Weet je wel hoe dat toen ging? Wat is dit? En
geel?
Een geel schoonmaakdoekje. Okay. Vanaf nu geloof jij dat dit doekje blauw is? Zeg maar, ik geloof dat dit doekje blauw is.
Ik geloof dat dit doekje blauw is.
Oké. Nu ga ik jou moeilijk iets moeilijks vragen. Bewijs maar dat dit doekje blauw is. Je mag het publiek ook vragen als je niet weet hoe dat moet. Ja, als je, dat is inderdaad een goede. Jij moet mij even overtuigen. En ik wil hard bewijzen. Nou goed. Je ziet al dat het best wel moeilijk is, omdat je iets hebt aangenomen waar je niet van overtuigd bent dat je had. Nu mag je bewijzen dat die geel is. Daar ben je wel met je hart van overtuigd.
Ja, dit is goed geel.
Ja.
Ja, dat is het eigenlijk bewijs.
Oké, waarom is die plan? Zijn er meer mensen of zo die dat ook vinden? Ja? Oké, maar dan zie je al dat het veel makkelijker is. Dankjewel, je mag weer gaan zitten. Wat ik hiermee wil illustreren is, het is misschien een slecht voorbeeld, maar je moet ergens met je hart overtuigd zijn. Wanneer jij iets, de mening van de fotoscoop hier, van iets wat Gerard vindt, of wat ik vind, of iemand anders uitgewezen. Als jij dat, die mening of die visie op een bepaald punt, sommige van iemand kopieert, en je komt onder vuur te liggen, je moet dingen bewijzen, of je praat in de discussie, dan is het best wel moeilijk om ook duidelijk te maken hoe jij zelf weer staat. Wat mij altijd geholpen heeft, is om zelf uit te zoeken. Zelf af te vragen, waarom is het eigenlijk? Waarom werken we christenen niet op zondag? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Waarom? Waarom geloven wij in een boek dat 2000 jaar geleden is geschreven? Waarom heeft dat nog? Waarom zijn er steeds zoveel mensen die daarin geloven? Het zijn wel vragen die je af kunt, die je zelf kunt stellen. En waar je misschien wel niet zo snel een antwoord op vindt. Maar er zijn wel andere mensen die je daar wel verder mee kunnen helpen. En om een voorbeeld te noemen. Ik was laatst een paar studiegenoten. Was ik even weg, even in Groningen, zaten even op het terrasje. En op een gegeven moment kreeg ik een discussie over of God bestaat. vertellen.
Ja, een keer.
Maar goed, zo kan je dat wel ook op wetenschappelijke manier proberen te bewijzen. Uiteindelijk gaat het wel om geloof. En daar kom je weer het punt uit wat jij in je hart gelooft. En daar kan je ook overtuigingskracht uit. Dus wat ik jullie wil zeggen is, begin bij jezelf. Waarom is God voor mij aan het kruis gegaan? Is dat waar? Geloof ik dat? Dat is de basisvraag. En vandaar dan kan je wel naar andere discussies toe gaan met de studenten of op de werk. Dus, nou ja.
Dankjewel. Viel wel op dat je vooral ook benadrukte van hoe kan ik omgaan met die worsteling. Het is best wel lastig om zo'n discussie te hebben. Mensen die heel anders geloven. En tenminste, wat ik daar proefde, is dat je zei: joh, het is belangrijk dat je vooral innerlijk daar zelf van overtuigd bent. En vanuit daaruit ook keuzes te maken. En het is ook wel een beetje los te laten van wat anderen daar dan wat van vinden. Ja, toch? En dan kom ik inderdaad ook bij mijn eigen conclusie uit, een bruggetje. Want ik denk ook inderdaad dat God, even snel door te drukken, nog perfection, the holy intention makes a difference. Ik denk dat wij nooit perfect kunnen worden in deze wereld. We zullen altijd blijven falen totdat we naar de hemel toe gaan. Ik denk ook niet dat God perfectie van ons verlangt. Maar ik denk wel dat hij een heilige intentie van ons verlangt. Een heilige intentie om elke dag de keuze te maken om weer te gaan. Om christen te zijn, dat één stuk, om authentiek daarin te zijn. Door niet alleen innerlijk te geloven, maar ook in de daden dat zichtbaar te maken. Dat je er elke dag heel bewust voor kiest de intentie te hebben om op te komen voor die zwakke astronaut. Voor die moeilijke, om eerlijk te blijven. Om andere liefde te hebben en om God te volgen in alle gebieden van je leven. En ik ben ervan overtuigd dat als je die intentie hebt, ondanks dat je daar eens een keer in valt, dat je daarin mag groeien en daarin mag leren hoe het werkt, dat Gods hart daarna uitgaat en dat je daarin ook zegen mag ervaren, hulp aan mag ervaren, over je leven. Mijn vraag, en daar wil ik afsluiten: kan God er op jou rekenen? Ook de komende week, ook het komende jaar. Mag God jou gebruiken? Mag God jou zenden in deze gebroken wereld om iets te doen aan onrecht dat plaatsvindt in jouw omgeving? Om zijn liefde te laten zien. En om aan de wereld te laten zien dat je hem volgt, wat het kost. Mag God jou gebruiken? Amen.